onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zijn bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 63, het eerste en tweede vers. Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 11 tot het einde.
En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weet gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weet gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het werk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raad mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeder en zeg hem: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij jullie. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij jullie. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullie. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heiligen Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalfen, genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hem: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steekt in het teken der nagelen, en steekt mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zin geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: vrede zij jullie. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nogthans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Laat ons nu staan met aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heren, als wij aan de morgen van deze tweede feestdag door uw goede hand zijn samengebracht rondom uw dierbaar woord, om nogmaals te gedenken hoe dat gij, die dood geweest zijt, levend geworden is, hoe dat ge opgestaan zijt uit het graf en verschenen zijt aan vele getuigen, waaraan ge uzelf geopenbaard hebt, opdat ze het ons zouden vertellen, de Heer is waarlijk opgestaan. Dat dan ook vanmorgen de kracht van uw overwinning, de dood van ons hart, en alle koudheid en lauwheid verdrijven zou. Want ge zijt de levensvat, die het hart van ons wat van natuur gesloten is binnentreedt. Want gij hebt de sleutelen van de hel en van de dood. Gij hebt ook de sleutelen van ons hart. Ze zijn in uw hand. Gij kunt daar binnentreden. Ook al hebben wij er helemaal geen behoefte aan. Ook al is ons hart niet brandende naar u. Ook al zijn we zo lauw en zo dor en zo koud. Ook al zijn we niet anders dan uit plichtgevoel hier gekomen. Dan hebt gij de sleutelen van dat koude, holle, lege hart. O opgestane levensvorst. En dan bidden we van u. Want u weet het dat het bij sommigen van ons zo is. Dan zoudt gij er in deze uren kunnen binnentreden, heren. En dan zou ik ook met de warmte van uw goddelijke liefde ons hart kunnen laten ontgloeien. Opdat ook wij verlegen werden om u te aanschouwen door het geloof. Om in u gevonden te worden, niet hebbende onze gerechtigheden. Maar de uwe die zijn door het geloof, die onze zijn door het geloof. Zo weet u wat we behoeven, wij met onze kinderen. We zijn buiten u, of we het weten of niet, ongelukkig. Dan kunnen we toch niet echt paasfeest vieren. Dan zien we maar aan de buitenkant wat er geschied is. En mogen ons ten hoogste verblijden in hetgeen wat gij toen aan uw discipelen gedaan hebt. Maar Heere, gij hebt het ons laten beschrijven, opdat ook wij in uw naam zouden geloven en daarin het eeuwige leven zouden hebben. En wil u dat dan vanmorgen doen? Achter zijn er ook vanmorgen, terwijl de wereld zich vermaakt in het hare met ons samengekomen in uw huis, die tot nu toe op dit paasfeest u niet aanschouwd hebben, die u nog nimmer aanschouwd hebben, zoals u openbaart aan uw kinderen, laat het dan vanmorgen het zonderke van uw welbehagen eens zijn. En laten ook zij uw stem eens mogen horen, opdat ze komen zouden om zich door u te laten vergaderen in uw schaapstal. Want uw huis is nog niet vol. En uw boodschap gaat nog uit tot aan het einde van de aarde. En uw roepstem wordt ook door ons gehoord. Doe ons het gevaar zien waarin we verkeren, heren, in die we nog zonder God en buiten Christus leven. Opdat de nood ons hart verlangen mocht te luisteren naar de boodschap van het eeuwige evangelie. Daar is voor ons nog redding, voor anderen is de tijd der genade voorbij. Voor eeuwig voorbij gegaan, zo de boom valt, blijft u liggen. Wij leven nog in het heden der genade, we kunnen nog zalig worden. Gij leeft ook nog als u opgestane levens was. En het is uw wil en welbehagen dat zondaren tot u zullen komen. Dat is uw liefste werk, verrezen koning, om in het hart van de zulken te komen die u niet kennen, om dood uw stem te doen horen, om voorbij te gaan degenen die liggen in het bloed hunner ongerechtigheid en hun toe te roepen, lees, ja lees, ach Heere, wil uw sterke arm uw genade ook vanmorgen over ons uitstrekken. Opdat we met onze kinderen de wonderen van uw heil zouden mogen zien, maak uw bediening heerlijk in het midden van ons. Ge wordt er niet minder van, Heer, wanneer er velen onder ons bekeert. Want in die veelheid wordt uw eer, uw heerlijkheid geopenbaard. Ja, we bidden het voor allen, zoals we hier voor uw aangezicht vergaderd zijn. Opdat er niet één van ons in die grote dag zou schijnen achtergebleven te zijn, maar dat we samen als uw gemeente vergaderd werden onder de vleugelen van uw getrouw verbond middelaar. om hier in deze tijd u nodig te hebben, als onze borg en zalig maken, als onze schuld verzoenen, als die de toegang baande tot God. Maar geef ook uw kinderen in deze uren niet te verstaan van het heilen u bereikt, omdat we zo ook onze harten zouden mogen nederleggen voor uw aangezicht. En u zouden vertellen wat ons kwelt en wat ons drukt. Ach Heere, dat jij er ook onder ons die u waarlijk hebben lief gekregen. Die in het diep van hun hart niet anders begeren dan in de gemeenschap met u te wandelen. Maar die zo bitter ongelovig zijn. Die telkens en telkens weer zeggen, ik kan het niet geloven. En die met allerlei voorwensel hun ongeloof willen stijven voor uw aangezicht. En nu is het waar, Heere, u verwacht van ons geen geloof zonder grond. Maar gij hebt ons toch uw woord gegeven. Gij zijt toch met de boodschap van uw heil in ons hart binnengedrongen. Ach, dat we dan onszelf aan u zouden overgeven. Dat we al dat onwaarachtige, goddeloze, zelflievende vlees liever vaarwel zouden zeggen en ons vastklemmen door het geloof aan uw beloftenissen, om meer te letten in de duisternis van ons leven op uw woord dan op de bewegingen van ons hart. Zou u zo ook vanmorgen van zulke kreupelen, van zulke dorstigen, van zulke ellendigen tot u willen trekken, opdat zo grote levensvorst ook werden toevergaderd tot die gemeente die zalig was, en dus van de blijdschap van het paasgebeuren zouden smaken ook in hun persoonlijk leven, opdat we samen tot de betuiging zouden komen, mijn Heere en mijn God, om die blijdschap en die vrede in u te vinden, die er in u te vinden is. Want Heere, u weet het, dat het in het hart van uw kinderen door allerlei omstandigheden zo duister kan zijn, dat ze u niet zien in uw woord, gelijk u zich openbaart. En nu is het ongeloof wel onze schuld, maar het geloof is toch uw genadegave, die gij schenkt aan uw kinderen. Zou u het dan ook vanmorgen willen doen, Heer? Gij die mildelijk geeft, die nooit verwijst. We vragen van u om uw gerechtigheden, om naar uw woord te willen verhogen. En om de voeten te willen vastmaken in uw getuigenis. Troost is u zo, Heer, die niet geloven kunt. Omdat het wonder te groot is, en omdat ze de zonde en de duisternis in zichzelf ontdekken. Maar wil u ook gedenken aan al degenen die uw naam beminnen, want ge kent ook hun, hoe menigmaal is ook het geloofsleven verachten door tussenkomende zon, hoe dikwijls bedroeven we u niet op onze levensweg. Ja, Heere, als gij ons niet telkens weer opnieuw opzoekt, dan keren we steeds verder van u af. Het is de bittere werkelijkheid in dit leven. Maar zou u dan vanmorgen zo vriendelijk willen zijn om ons met uw bezoek te vereren, opdat we ons samen op uw ijs zouden mogen buigen naar uw paleis of der hoven, om daar uw grote naam met al uw gunst volk te mogen verheerlijken. Dan zal uw koninkrijk komen ook in onze harten. Dan zal het geweld des Satans verbroken worden. Want onze ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wacht het op de morgen. De morgen, ach wanneer, dan verbijt ons hart u toch, zijt gij toch het leven van ons leven. En de sterkte van ons hart, uw gunst sterk meer dan de uitgezochte spijt, koning Israël. Gij die ons voor uw rekening genomen hebt, die met ons het graf en de dood zijt ingegaan. Maar die nu ook met ons zit aan uw rechter, aan de rechterhand des vaders, maak uw bediening heerlijk. En troost onze harten met uw wederkomst. Wanneer haal u en onze vijand onder uw voeten verpletteren zal. En mij en alle uitverkoren in uw eeuwige heerlijkheid zal opnemen. Waar dan het lied storeloos gezongen zal worden, het lam dat op de troon zit. Is waardig te ontvangen de lof. De ere, de aanbidding en de dankzegging, want hij heeft ons schoon gekocht met zijn bloed. Doe ons die dag verwachten en daarna verlangen met een zeer sterk verlangen. Zij dat ons ganse leven in het teken van uw wederkomst zal mogen staan. Omdat we zo'n lichtend licht en uw getuige op aarde zouden mogen zijn. Heere, gedenk u ook aan al degenen die met ons naar uw huis niet komen kon. We bevelen ze op deze dag uw andermaal. Wil u ze beter maken zoals het is zijn. Wil u de oude vandaag die daarom niet meer naar uw huis kunnen komen. Met uw heil aan hun woord, aan hun woning bezoeken. Degenen die met ons mee mogen luisteren door de kerktelefoon. Geef ons ook uw zegen aan de plaats waar ze verkeren. En laat ons samen op deze dag ons mogen verheugen en verblijden. In uw naam, we hebben er reden toe. Want geleefd, om ook voor ons te bidden, heb het beloofd. Medelijdende hoge priester, gedenk aan ons. Want gij weet hoe het zwerven moet op aard. Gij kent het leven van uw kinderen in het strijdperk van dit leven. Heere, verhef ook uw aangezicht over alle die rouw dragen. Die een geliefde doden bewegen. Wil u ze nabij zijn in deze dag en voortaan. Wil in zegen neerzien op uw ganse kerk. En al de nood der christenheid genadig vervullen met uw tegenwoordigheid. Waar u uw voetstap zet, daar is het goed. Daar is het altijd goed, zelfs in de grootste smarten. Blijven dan onze harten in de Heere gerust. Laat dit ook de ervaring van onze zielen mogen zijn, besmeken het van u. Vader van alle barmhartigheid in het besef. Dat we de minst uw zegeningen ons onwaardig gemaakt hebben vanwege onze zon. Maar toch in het stil betrouw. Dat God een vriendelijk vader zult zijn om hem, die uit de doden is opgestaan, die altijd voor ons bidt. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 73, het 11e en het 12e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld en geprikkeld in manieren. Om trots mijn drift en toon te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, al mijn liefde waardig schatten, wil gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Thank you. nogmaals willen we tijdens dit paasfeest het woord van God aan u bedoelen. Naar de tekst die u vindt getekend, opgetekend in Johannes 20. Johannes 20, het 28e vers. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Deze tekst spreekt ervan hoe dat ook Thomas gelooft. En we willen achtereenvolgens zien hoe het paasfeest door Thomas betwijfeld werd. In de tweede plaats, hoe de paasgod zich aan Thomas openbaarde. En eindelijk, hoe ook de paasvreugde door Thomas ervaren werd. Dus ook Thomas geloof. Ten eerste het paasfeest dat door Thomas betwijfeld. De tweede plaats, de paasgod heeft zich nogthans aan Thomas geopenbaard. En ten derde, ook de paasvreugde is door Thomas ervaren. De verhoogde levensgod is na zijn opstanding niet aanstond naar de hemel heen gevaren. Want hij had in het zijn jongeren beloofd dat ze hem zouden zien wanneer hij van de doden zou zijn opgestaan. Dat is Thomas wilde zien, was het zichzelf voor hem nog geen zonde. Want in het, wat was het kenmerk van het apostel zijn, dat ze de Heere gezien en getast hadden. Heeft Johannes het niet gezegd, dat het woord des levens door hem gezien en getast was? Dus dat Thomas op zichzelf genomen Jezus wilde zien, was geen zon, van Jezus zelf beloofd. Hij had gezegd, als ik zal opgestaan zijn, zal ik u naar voren gaan naar Galilea. En dat zult u me zien. Maar dit was zonde in het leven van deze discipel. Dat hij niet wilde geloven. Voordat hij zag, dat was zijn zonde. Thomas had door het geloof de verschijning van Christus moeten verwachten. Zo had het moeten zijn. Zo had God het tot hem gezegd. En zo had hij het moeten aanvaarden. Maar dit heeft hij niet gedaan. En in bitter ongeloof is hij weggezonken in diepe smart en in verdenking van het woord, van de waarheid, van het woord van God. Thomas niet alleen. O, al die discipelen, ze zijn maar hardleerd geweest in deze weg die Christus met hen ging. Want ook zij hebben het heilsfeit niet willen aanvaarden. Hoe dikwijls heeft Jezus in deze dag en deze dagen niet tot hen gezegd of van hen laten beschrijven. En zij geloofden niet. Zelfs als ze na 40 dagen de berg der verheerlijking beklimmen, of de berg de Olijfberg waarvan Christus opvaart uit de hemel, dan staat er nog dat sommigen twijfelen. En ook hier aan de avond van de eerste dag, wanneer Jezus in hun midden komt, sommigen twijfelen. Ze zijn hardleerd. Wat heeft God toch een werk met zijn kerk gehad? Als je zo het oude bondvolk nagaat in hun zwerven door de woestijn, dan is het je toch wel eens tot een verwondering. Dan word je wel eens neidig op dat volk. En dan krijg je wel eens meelijden met God. Ik zeg, Heere, is dat ongeloof van dat volk nu nooit aan een eind? Ja, je bent toch ook wel eens neidig geweest op de Joden. Wanneer ze telkens maar weer murmuren. De Heere die gaf ze water en de Heere die gaf ze manna en de Heere die gaf ze vlees en de Heere bewaakte ze tegenover hun vijanden. En telkens weer dan barstte ze uit in bitter ongeloof tegen God en tegen zijn gezalfde. Ach, als u geen vreemdeling zijt in uw eigen hart en het licht van Gods geest die beschenen is, dan zult ge
in dat trouweloze volk uzelf terugkennen. Maar dan zult ge ook in deze telkens weer opnieuw in het ongeloof verdwaalde discipelen uzelf terugkennen. Dan zult u zeggen, ja, het is waar. Zoals het toen was, is het nu nog menigmaal in mijn leven. Want wat heeft God al niet in mijn leven gearbeid? Wat heeft hij al menigmaal mijn druk niet verwisseld in geluk? En als ik dan weer voor tegenheden kom, en als ik weer onder een kruis kom, dan sta ik telkens weer opnieuw tegen God in bar, bruut ongeloof. Ja, dan ontken ik wel niet wat God vroeger in mijn leven deed. De sterke hand, de machtige arm, de genadige opzicht over mijn ziel. Maar ik heb dan toch voor het heden maar geen enkel vertrouwen in God. En als God met zijn woord tot me komt, dan weer ik het bar af en dan zeg ik, ik kan het zomaar niet geloven. Dat zal eerst eens iets anders moeten gebeuren. Het zal zo en zo moeten gaan en dan zal ik pas geloven. En in plaats dat we ons als een arme verlorene werpen op het woord van God en ons vastklemmen als een beloftenissen, stellen we God een hele reeks van voorwaarden die hij eerst aan ons vervullen moet, want wij zullen zomaar niet geloven. Nu, wat dat zomaar geloven betreft, dat eist God ook niet van ons. Dat heeft hij ook niet van Thomas geëist. God eist van een mens niet dat hij zomaar zonder grond voor zichzelf geloven zou dat Jezus zijn opgestane Jezus is. Dat heeft hij van Thomas niet geëist. Dat eist hij ook van ons niet. Hij eist wel van ons allen dat we in Jezus geloven. Maar u weet wel, ik heb het onlangs nog gezegd. Dat is een groot verschil dan dat hij van ons zou eisen dat wij geloven dat Jezus onze borg en zaligmaker is. En ons daar verder zomaar gerust op zouden stellen. Dat is niet het waar zaligmakend geloof, want dat verenigt met Christus. Dat geeft ook het leven uit Christus en de levensgemeenschap met Christus. Dat eist hij dan ook van Thomas niet. Thomas behoeft niet zomaar te geloven. Thomas was in de eerste plaats een discipel door Jezus opgezocht. Een man in wiens hart God zijn liefde had uitgestort. Een man die hij 3 jaar als de nauwste kring, in de nauwste kring van zijn liefhebber, zijn woord heeft verkondigd. Een man die de belofte droeg. Ik zal u geen wezen laten, u komen weder tot u. Een man tot wie Jezus uitdrukkelijk gezegd had. En als ik zal opgestaan zijn, dus ik zal eerst sterven. Als ik zal opgestaan zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. Een man die van de vrouwen gehoord had, dat Jezus niet meer in het graf was, maar dat engelen haar verschenen waren en tot hen gesproken had, dat ze het moesten zeggen aan de discipelen dat hij leefde. Vrouwen die zelf Jezus ontmoet hebben op de weg naar Jeruzalem. Ja, sterker nog, zijn eigen broeders, 10 van zijn eigen broeders, die hebben het hem bevestigd dat ze Jezus gezien hebben als de opgestane levensvorm. En hij geloofde het niet. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met haar niet toen Jezus daar kwam. Dit heeft dus plaats, dit eerste wat hier in dit vers staat, aan de avond van de eerste dag van Christus opstanding. Als de Emmausgangers teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en zij spreken dat ze de opgestane Here ontmoet hebben en hun in geuren en kleuren vertellen wat ze in hem gezien en gevonden hebben, terwijl ze over deze dingen spreken, staat Jezus in het licht. Terwijl de deuren gesloten zijn, komt hij tot hen en zegt tot hen,
vrede zij lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij haar zijn handen en zijn zijde. Dus zie je wel, Jezus zoals hij zich straks aan Thomas zal openbaren, hij heeft zich al eerder aan de andere discipelen geopenbaard. Hij neemt zijn kleed wat weg en hij toont zijn zijde waar de speer stond, althans de littekenen daarvan nog te zien zijn. En hij toont ze ook zijn handen, waar ze de tekenen van zijn nagelen mogen aanschouwen. De discipelen dan werden verblijd, als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot haar, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Hier wordt een nieuw testamentische kerk door Christus zelf geïnstitueerd. Maar twee vakante plaatsen waren er in de discipelkring. De ene was van Judas, de zoon des verderfs, het kind der hel, die gegaan was naar zijn eigen plaats. Die plaats zou God zelf vervullen, maar de andere plaats was ledig, doordat Thomas meer naar zijn ongeloof, naar zijn voorstelling van de zaken God leefde, dan dat hij naar het woord des Heeren zijn gang richtte. Die plaats had niet vakant behoeven te zijn. En nu is het toch een schone trek van de discipelen, dat ze niet naar Galilea gaan, eer dat ook Thomas zich aan hun zijde gevoegd heeft. Want de Heere, die had op verschillende wijze en verschillende maal laten zeggen dat ze moesten naar Galilea gaan. En daar zou hij ze ontmoeten, daar zouden ze hem zien. En nu ziet u dat tussen deze verschijning op de eerste dag en tussen de volgende verschijning de volgende zondag, daar ligt dus een hele week tussen, dat die discipelen in die week niet naar Galilea getrokken zijn. Waarom niet? Ach, met zekerheid mogen we het niet zeggen, want het staat niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar zou het soms zo kunnen zijn dat ze niet wilden optrekken zonder Thomas? Geloof maar dat waar ze zelf ervaren hebben dat Jezus leeft, dat ze die arme Thomas, en dit zeg ik niet om zijn ongeloof goed te spreken, maar in het diepst van zijn ziel, wat hij ongelovig, niet zoals de wereld ongelovig is. De wereld is ongelovig, omdat ze God haat, ten diepste God veracht, zijn woord niet aan is. Maar Thomas was ongelovig, omdat hij God, die hij zo innig lief had, niet meer zag. Dus het is waar hoor, ongeloof is ongeloof. Het is God onterend, en van de wereld, en van Thomas. En het krijgt allebei een gestrenge bestraffing. Neemt het nooit op voor het ongeloof. Ook niet ongeloof van een kind van God. Want het ongeloof is de grootste van al de zonden die er op de wereld begaan kan worden. Het ongeloof zegt nee tegen God, ja. Het ongeloof zegt vlak in Gods gezicht. Ik geloof u niet. Dat zegt het ongeloof. En er is geen bitterder krenking van God, dan dat zijn vlak in zijn gezicht zegt. Terwijl hij met zijn woord zijn ja-woord tot u spreekt. U neemt dat tegenover plaats. Dat is het allerergste. Dus neemt het daar nooit voor op. Maar daar is toch een onderscheid waaruit het ongeloof voortkomt. Ik zeg nog eens. Dat zijn zoveel mensen die zomaar langs Jezus heen leven. Langs God heen leven. Zijn woord raakt ze niet en zijn dienst smaakt ze niet. Maar daar zijn er ook die zeggen, o Heere, de omstandigheden zijn van die dienaar. En hetgeen wat ik voor ogen zie is zo. Ik kan het niet geloven. O Thomas was een die het gaarne geloofd zou hebben. Zeker, hij wilde toch niet liever als dat zijn Jezus zou opstaan uit het graf en weer zijn discipelen zou voorgaan zoals hij die jaren gedaan had. Hij wilde niet liever dan zalig worden in de gemeenschap met de meester, want Thomas was toch een man die de zonde haatte, die ook het ongeloof haatte als de dood. Maar juist omdat hij op het kruis zag en niet verder als het kruis, omdat hij op die dood zag en niet verder als die dood, het is weer hetzelfde van de vrouwen. Hetzelfde van de Emmausgangers.
Hij had de persoon van Jezus wel eens, maar hij lette niet op het woord van Jezus. En zoals het steeds weer opnieuw ging, en met de vrouwen, en met de Emmausgangers, en met de discipelen, zo gaat het ook met deze discipel. Hij raakt het pad bijten. Het pad bijten. Zover dat zijn twijfel haast vertwijfeling geworden is. En dat hij aan de rand van de wanhoop gekomen is. Sommigen hebben getracht dit te verklaren uit zijn karakter. Nee, daar is misschien wel iets uit af te leiden. Want als we zien wat er van Johannes geschreven staat, dan blijkt inderdaad dat hij nou niet bepaald tot de optimistische behoort. Nee, het kan best dat deze Thomas behoort heeft tot de pessimisten, tot de mensen die altijd van alles de donkere kant zien. Het kan best dat deze man qua karakter zeer zwaarmoedig geweest is. Dat zou je haast wel afleiden uit de woorden die van hem in de schrift vermeld staan. Eerst toen vroeger voordat Christus gestorven was, later gestorven was, of althans ernstig ziek was, en de boden tot Jezus kwamen die daar vlak bij de Jordaan was, een heel eind van Bethanië af dus, en zeiden, meester die gij lief hebt, die is ernstig ziek. En de meester na 2 dagen tot zijn discipelen zei, kom, we gaan naar Jeruzalem, we gaan naar Bethanië, naar onze zieke vriend. Toen is Thomas tussen beiden getreden, en ook de andere discipelen, en toen hebben ze Jezus gevraagd van dit plan af te houden. Toen hebben ze gezegd, meester doet dat toch niet, want enige tijd tevoren hebben ze u daar in Judea getracht te stenen. En als u daar nou weer naartoe gaat, dan zal misschien de bitterheid en de vijandschap zo hoog oplaaien, dan zullen ze de hand slaan aan uw leven. En als ze dan bemerken dat Jezus al dit, wat ze tussen hem en zijn werk plaatsen willen wegnemen, dat hij toch doorgaat, dat hij zegt, we gaan naar Judea, en we gaan naar de Tadië, en we gaan Lazarus opzoeken, want hij slaapt. Ach, dan is Thomas de man die zegt, nou ja mensen, laten we dan maar ophouden. Laten we dan Jezus maar niet langer tegenspreken, want hij gaat toch maar, laat ons dan maar met hem gaan, en laat ons dan maar met hem zijn. Want ja, dat zal het eind van het lied wel zijn. Als we daar in Judea komen, dan zullen ze hem wel vangen, en dan zullen ze hem doodmaken, en wat hebben wij dan nog aan ons leven? Want je kan toch beter met Jezus sterven, als zonder Jezus leven. Ja, dat was enerzijds toch wel een schone trek van deze man die zo bar ongelovig kon zijn. Maar anderzijds was het toch ook wel de zware kant van deze zaak, de zwarte zijde. Want het was helemaal niet zeker dat ze Jezus gevangen zouden nemen. Hij was al zo dikwijls in Judea geweest. En in de tweede plaats, dan moest Thomas toch weten uit al hetgene wat de Heer gesproken had, dat Jezus toch kwam om te sterven, om te lijden en om zijn leven af te leggen. Maar daar had hij allemaal geen hoop voor. Hij zegt, als ik Jezus niet meer zie, dan heb ik ook niks meer aan mijn leven. En als Jezus sterft, dan wil ik met hem sterven. Want het is me beter met hem te sterven dan zonder hem te leven. Dus daaruit kennen we hem wel als een zwaarmoedige man. En ook vlak voordat Christus naar Gethsemane ging, toen had Christus zijn discipelen onderwezen dat hij heen ging tot een vader. En dat wanneer hij tot een vader gegaan zou zijn, hij tot hun leven zou komen om ze dan tot hem op te nemen. En dan zegt hij, en gij weet waar ik heen ga en de weg weet gij. En dan is het weer Thomas die zegt, die zo Jezus midden in de reden valt, en die zegt, wij weten de weg niet, en wij weten niet waar gij heen gaat. En dan moet de Heer zeggen, ach, ben ik nou zo lange tijd bij u geweest. En als Philippus dan vraagt, toon ons de Vader, dan is ons genoeg. Dan zegt hij, en tot de discipelen, dus ook tot Thomas, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Het was Thomas weer, die de weg niet wist, die niet wist wat er van hun geworden zou, als Jezus van hun scheiden zou. Maar toch, hiermede is niet alles gezegd, want onze houding ten opzichte van Christus wordt ten uiterste niet bepaald door karakter of sentiment of temperament of hoe je dan ook noemen wil, maar door geloof of ongeloof. Daar moet u wel rekening mee houden. Want uit een mens zijn aanleg, zijn karakter, zijn temperament, is niet alles te verklaren. Heusig, onze verhouding ten opzichte van God wordt bepaald door geloof of ongeloof. Dat zal de Heer straks zeggen tegen Thomas. Wees niet langer ongeloof. Daar ging het om. Want ten diepste was hij hier toch ongeloof. Al was hij dan geen ongelovige, maar hier was hij ongeloof. En dat heeft de Heer hem zeer kwalijk genomen. Want als de Heer deze discipelen, de andere discipelen, dus die 10 discipelen op die eerste dag, 's avonds verschenen is, en op hun geblazen heeft, zeggende: ontvang de Heilige Geest, zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven, zo ge iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden, dan is Thomas daar niet. En als dan de andere discipelen naar Thomas gaan, nadat Jezus weer van hen weggegaan is, en ze hem dit vertellen, dan gelooft hij het niet. Wanneer ze vol verheuging en opgetogen en verblijd over hetgeen de Heere ze deed ervaren tot hem komen, dan zegt hij: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zin geloven. Let op, hij zegt niet: ik zal in der eeuwigheid niet meer geloven. Gebeurt wat er gebeurt. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet: ik wil niet geloven. Dat zegt hij ook niet. Want ergens in zijn hart brandde toch het verlangen naar zijn meester. Maar hij kon niet. En dit is geen niet kennen waardoor hij te verontschuldigen was. Want dit niet kunnen geloven was zijn zonde. Want hij had moeten kunnen geloven. Begrijpt u het goed? Ik wil er alle nadruk op leggen. Opdat u niet naar huis gaat en zegt: ach, die arme Thomas toch, hè. Hij kon toch maar niet geloven. Het was toch zo'n lief kind van God. Maar hij kon het toch maar niet totdat de Heer het hem gaf. Ja, ja. En dan u verder doorgaan en u wegschuilen achter uw ongeloof, hè. En de schuld op de Heer werpen dat u geen blijdschap hebt op het paasfeest. Maar zo zult u niet uit de kerk gaan. Want zo is Thomas ook niet gescheiden van de gemeenschap van de discipelen. Beslist is. Nee, de volle last van zijn ongeloof zal op hem gelegd worden. Alhoewel het tot die vertroosting waar is, dat het geloof een gave van God is. Dat het geloof niet iets is waar u uzelf toe kan opdraaien. Maar dat het geloof een geschenk is van Gods genade. Dat moet u vasthouden. Het ongeloof is van u, uw schuld. Daar draagt u uw volle verantwoordelijkheid voor. Maar die moet u niet omslaan naar de andere kant en zeggen: dus dan zal ik toch maar gaan geloven. Nee, dat geloof, dat is een gave van God. Dat deelt hij soeverein aan wie hij wil. Die twee uitersten moet u vasthouden. En zo ziet u het ook bewaarheid in het leven van deze discipel des Heeren. Thomas die zegt: ik zal niet geloven totdat. En wat dan? Nou, dan moet eerst wat anders gebeuren. Ik geloof zomaar niet. Ik moet gezien hebben en ik zal me niet net als jullie enkel maar doorzien laten overtuigen, maar ik zal ook moeten tasten. Ik zal met deze 10 vingers moeten tasten. Ik zal de wonden moeten betasten die zijn in de handen van Jezus. En ik zal de speerstand in zijn zijde moeten zien, maar ik zal ook mijn hand moeten leggen in die geopende zijde van mijn borst, van mijn Jezus, van mijn leraar. En dan dan zal ik geloven, dan. Dus hij wilde eerst dat allemaal zien en tasten. En dan zal hij geloven. Hij stelt God en ook de discipelen heel veel voorwaarden. Ik moet mijn vinger steken in het teken der nagel. En mijn hand steken in zijn zijde. En anders zal ik geen zin geloven. Dat is erg, zult u zeggen. Ja, dat is ook erg. Maar vergeet dan niet in welke tijd Thomas leeft. Wij leven na deze heilstijd. Wij kennen de geschiedenis. Wij weten: Christus is opgestaan. Hij is naar de hemel gevraagd. Hij zit aan de rechterhand God. Hij heeft zijn geest uitgezonden. Hij heeft het evangelie vervuld tot aan het einde van de aarde. We staan er allemaal af. Wij weten dit allemaal, maar zijn we beter als Thomas? Zijn er ook onder ons niet, en u spreekt het niet alleen, of niet, over diegenen die bruut zeggen, ik wil niet, ik geloof in de eeuwigheid niet, ik kan het niet aanvaarden, ik wil het ook niet aanvaarden. Ik spreek nu ook nog niet in de eerste plaats over degenen die met een schouder ophalen dit leven van Thomas voorbij gaan. Die met alle bevinding, met alle strijd, met alle moeite die er in het hart van een christen is, spotten. En die zeggen, ach, die sombere mensen die altijd leven onder een domper, die altijd maar weer op terugkomen in de ellende. Met die ellende moet er eens een keer afgerekend worden. En met die zondekennis en met dat niet zien en dat niet hebben. En je moet verblijd zijn, want Jezus leeft. Daarover spreek ik nu maar niet eens. We weten wel dat dat zeker het ware niet is. Ik spreek ook niet over de zulken die zich niks van Christus aantrekken. Die alles toestemmen. Die alles toestemmen, die zeggen net, zo moet het. Zo doet de Heer het aan zijn volk. Maar die dan net zelf buiten blijven staan. Die zich nu toetsen aan het woord, die geen kommer hebben over hun zonde. Die het prachtig vinden om een bekeringsgeschiedenis te lezen van een andere. Net zo goed als dat we vroeger het boek van Dick Trom lazen. We vonden het allemaal even mooi. En die bekering vinden we ook even prachtig. En we zeggen er nog bij, maar zo zal het moeten hoor. Want zo is die en die ook bekeerd. Ja, ja. Maar met dat alles blijven we zelf net zo ijskoud als dat we altijd geweest zijn. Het is een mooi verhaal, het is een prachtige geschiedenis, maar het is niet voor ons. Ach, mensen, dit kan je blijven geloven, maar met dit geloof ga je ook verloren hoor, denk je er goed aan? Want het is niet goed te maken met te geloven hoe dat het moet. Maar wij moeten voor ons persoonlijk leven deel hebben en krijgen aan de genade en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En deze wetenschap, die mag u niet ledig en niet koud laten. Deze wetenschap, die moet u persoonlijk uw ziel doen buigen voor God. Die moet u werkzaam maken aan Gods troon, opdat ge hedense stemmen nog horen zelf. En lees, begrijp, dat spreek ik dus verder niet op. Maar ik heb het hier nu over de zulken, die met Thomas waarachtig de Heer hebben liefgekregen. Die ook het woord der waarheid aanvankelijk hebben ingedronken, gelijk het waarlijk is of het woord is leven. En die toch telkens weer hier komen, dat ze zeggen, nee hoor, nou moet je niet meer van me eisen, want ik kan het gewoonweg niet. Ja, ik zou het wel doen, als, en dan begint men, als dit in mijn leven gebeurd was, en als ik dat ervaren had, of als het zo was zoals die het gezegd of beleefd heeft, van, bij Thomas fout, en bij u ook fout. Hij geeft de discipelen toch eigenlijk maar een grauw en een snauw. Hij gelooft het niet. Hij zegt, ik zal dat eerst allemaal moeten zien. En ik zal dat eerst allemaal moeten tasten. Ach, toch geeft het woord van de discipelen in de week die tussen die eerste en tweede verschijning aan de groep van de discipelen lag. Toch heeft het woord van de discipelen, zeg ik, wel iets gedaan in het hart van Thomas. Het heeft hem niet ten volle doen geloven. Hij is niet doorgebroken tot de belijdenis van hij leeft. Maar het heeft toch zijn vijandschap verbroken. Het heeft toch zijn halstarrige houding verbroken om zich nog langer buiten de gemeenschap van de kerk te sluiten. Want hij heeft door de liefde, door de warmte waarmee de broeders hem omringd hebben, toch weer de dienst van God gekozen. En als de volgende week zondag de discipelen weer samenkomen, dan treffen we toch deze bitter ongelovige Thomas weer in hun midden aan. Ik geloof wel dat ik er niet ver naast ben, als dit te wijten is, middelijk te wijten is, of te danken is, moet ik zeggen, aan de liefde van de 10 broeders. Want dat kan zoveel in de gemeente goed doen. Dat kan zoveel ten voordeel van zulke arme zondaren zijn. Die zo halstarrig vasthouden aan zien en tasten. Deze 10 broeders hebben niet gezegd, nou Thomas, dat moet je zelf maar weten hoor. Dan moet je gang maar gaan goed man. Wil je niet geloven, dan moet je me zien. Ga dan je weg maar. Maar wij gaan alleen naar Galilea, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben die ongelovige Thomas en dan ongelovig tussen twee dikke aanhalingstekens. Ze hebben die ongelovige Thomas vastgehaald. Ach, dat kan ik dan, mijn geliefden. Als wij iets van die openbaring van Christus in ons leven mogen ervaren dat hij leeft, ook voor mij, dan kunnen we die mensen die nog in het ongeloof zitten, die zo bitter kermen, die zo bar ongelovig zijn, die kunnen we niet zomaar aan de Satan overgeven. Dat kan niet. Nee, dan is het toch ook nog zoiets van de broederlijke liefde, die elkaar tracht ondersteunen. Zijn het niet samen de leden van het lichaam van Christus? Want deze 10 discipelen, ze hebben gemeenschap gehad met Thomas. Ze hebben met Thomas die gemeenschap met Christus mogen ervaren. Ze hebben in Thomas de vlam der liefde bemerkt. Ze hebben in Thomas de hartelijke overgave gezien. En dan moet je zulke mensen niet loslaten. Maar als je nu zelf iets meer toegedeeld gekregen hebt uit de genade van God, omring ze dan met uw dubbele zorg. Gedenk ze in uw gebeden, maar zoek ze ook op. En trek ze naar de gemeenschap der heiligen. Want daar is toch de plaats waar de Heere zich opnieuw gaat openbaren. Het is wonderlijk dat de Heere niet in die een van die tussenliggende dagen tussen die ene en die andere zondag aan Thomas geopenbaard is. Waarom niet? Wel, ik denk dat het hierom geweest is. Deze ambtsdragers moesten nu voortaan de kerk gaan bouwen onder de leiding van de Heilige Geest. En u wilde de Heere ze er bijzonder bij bepalen dat hij een kerk bouwt in de gemeenschap der heiligen, in zonderheid op de dag des Heeren. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk geen ontmoetingen kunnen hebben met de Heeren in de week, maar in zonderheid de dag des Heeren. Die heeft hij gesteld in de gemeenschap van de gemeente, om daar zichzelf te openbaren door zijn woord en door zijn geest. En dat moest Thomas goed weten. En daarom 8 dagen later, dan is Thomas ook vergaan met de 10. En wanneer ze dan zo met hun 11 bij elkaar zijn, en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met haar. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Weer diezelfde vredegroep, wat bij Christus geen matte herhaling is, want hij zegt: mijnen vrede laat ik u, mijnen vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld u die geef ik u die. Merk wel, wanneer Jezus tot ons zegt: vrede zijn lieden, dan zegt hij: dat doe ik niet gelijk de wereld. De wereld die doet dat ook, nietwaar? We zeggen, als we elkaar tegenkomen: goedemorgen hoor. En in ons hart denken we soms: nou zeg, hè, fijn, stel het maar niet aan voor u, weet zelf wel. Onder een handdruk, onder een vriendelijke groet, kan soms een boos hart zijn. We gunnen die ander soms helemaal geen goeiemorgen. Zeker niet wanneer het een van onze vijanden is. Dan roepen we nog zo hard: goeiemorgen. Maar zo doet dit het niet, zegt Jezus. Niet gelijkerwijs de wereld, u die geeft. Niet waar? Dat was de algemene uitroep onder de Joden: shalom, vrede. Dat was de groet waarmee ze elkaar groeten. Maar zo doet dit het niet. Als de Heer hier tot zijn discipelen zegt: shalom, vrede zijn jullie, dan zegt hij: dat doe ik niet net gelijk de wereld te doen. Maar als ik u vrede toeroep, dan schenk ik u ook vrede af. De Heere had ze zo anders tegemoet kunnen treden. Hij had ze tegemoet kunnen treden met de vinger vermanend opgeheven. Ja, erger, hij had ze met de donderslagen van het oordeel kunnen verschrikken. Hij had kunnen zeggen: geloof gij nou nog niet, gij halstarrigen. Zo had hij het kunnen doen. En dan had het nog mild van hem geweest. Want als hij met ons handelde naar onze zonde, waar zouden we dan gebleven zijn? Maar dat doet God niet. Waarom? Wel omdat hij zijn gemeente aanziet in Jezus Christus. En daar moet u eens goed op letten. Als we hier in zijn huis samenkomen, zij zondag of in de week, dan zegent Christus u vanuit zijn troon. Wanneer het volk hem dan uitgesproken is, dan wordt ook de zegen op de gemeente gelegd. Dat is de zegen van Jezus Christus, die telkens wanneer wij hier vergaderen met zijn gemeente, over u wordt uitgesproken. Dan is het Christus zelf die door zijn ambtsdrager zegt: vrede zij uw lieden, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van hem, die is en was en komen als dat Jezus. Die begint dus de gemeente vrede toe te roepen. Dat mocht ons wel eens beschamen. Ach, beluisteren en misschien niet eens meer na. We zeggen, ja, dat is nu eenmaal het onvermijdelijk begin van de preek, dat hoort er zo bij. Maar dringt het wel eens tot onze harten toe. Na een week van zonden en zorgen, na een week waarin we zoveel verkeerd gedaan hebben, na een week waarin we soms zo weinig aan God gedacht hebben, dan komen we zondag in zijn huis en dan is het eerste wat Jezus zegt, vrede zij jullie, dat mocht ons hart wel eens verootmoedigen, wel eens vernederen voor God, dat we zouden zeggen, Heer, treedt u nou zo uw gemeente tegemoet, ja, zo is die ook die eerste gemeente tegemoet getreden. Vrede zij uw lieden. En dan toont hij te weten wat er in het hart van Thomas omgaat. Want daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en ziet mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Ach, mijn geliefden, wat moet dat voor Thomas geweest zijn? Jezus in hun midden, die alles weet, ook dat Thomas zo bitter is uitgevaren tegen zijn broer, en dat hij ze zo nijdig te deur gewezen is, en dat hij gezegd heeft, jullie kunnen je laten bedriegen door wat vrouwen praat, en jullie kunnen je met hersenschimmen tevreden stellen, want zo was het toch ergens, maar ik zal het niet doen, ik zal moeten zien en moeten tasten. En nou buigt Jezus zich tot Thomas neer, en nu zegt hij, Thomas, kan je enkel maar geloven, als je ziet en tast, nou kom dan maar. Hier zijn mijn handen, dit zijn de tekenen van mijn naam. En dan neemt hij het kleed een weinig weg. En dan zegt hij, hier Thomas, hier is dus mijn zij, de wond van de speerstoot. Leg uw hand maar in. Maar Thomas, één ding, wantrouw me dan niet lang. Zeg niet langer dat ik een leugenaar ben. Twijfel niet langer aan het woord dat ik tot u gesproken heb. O, wees niet langer ongelovig, Thomas. Maar geloof, dat alles. Dat alles wat God tot deze zondaar brengt. En mijn geliefden, hoe dikwijls gebeurt het niet, ook in ons leven, dat we zo bitter ongelovig zijn, wanneer de omstandigheden zo tegen ons zijn. En wanneer we daaruit menen af te moeten meten dat God zijn aangezicht voor ons verborgen is. En dat we net als Thomas zeggen, de Heere kan doen wat hij wil, maar ik geloof hem niet meer. Ik kan hem zomaar niet geloven. Dan zal eerst dat kruis eens van mijn schouders moeten vallen. Dan zal eerst die ellende eens opgelost moeten worden. Dan zal hij me niet moeten laten ondergaan in zo'n zee van ramp. Ach, dan komt Jezus toch. Ook vanmorgen. En dan zegt hij, ik leef. Wil je zien? Wil je gevoelen? Wel, hier zijn mijn handen. Hier is het teken in mijn zijde. Kom maar. Overtuig u maar. Maar één ding. Wantrouw me niet lang. Oh, wat heeft Christus al aan uw hart ten koste gelegd? Om u, uw ongeloof te doen bewegen. Wat is hij u al tegemoet getreden? Daar geslagen verdiend had. Daar het oordeel u had waardig gemaakt. Daar wanneer hij met de donder van zijn almacht tot u kwam. Om u weg te stormen voor zijn aangezicht. Geniet had in te brengen. Want hij heeft al zo menigmaal de boodschap van zijn heilige komst. Maar nou komt hij vanmorgen. Als een vredevorst. En als een liefhebbend koning. En hij buigt zich ook over zulke ongelovigen neer. En hij zegt één ding. Wantrouw me nu niet lang. Dan mag je zien, dan mag je tasten. Dan mag je horen. Dan wil ik nogmaals voor je hart gaan staan. En mezelf aan u openbaren uit dit getuige. Maar één ding. Zeg niet langer dat ik een leugenaar ben. Misken me niet langer in mijn liefde en in mijn trouw en in de waarheid van de woorden die ik tot u gesproken heb. En dan kan Thomas het niet langer meer uithouden. Dan wordt hij verbrijzeld en verbroken. Dan zinkt hij in het stof te neder. En Thomas antwoordde met snikkende stem en zeide, mijn Heer en mijn God. En meer kon hij niet zeggen. Dat was alles. Het was genoeg. Het was de verheerlijking. Het was het amen. Op hetgeen wat Christus van hem gevraagd had. Thomas De strik is gebroken. En wij zijn ontkomen, mijn Heer. En mijn God, en zo zingt hij aan de voeten van Jezus. Ja. Nee, ik geloof niet dat hij behoefte gehad heeft om zijn hand te leggen in de tekenen van Jezus' naam. En om zijn hand te leggen in de speerstoot aan de zijde van Jezus. Daar heeft hij geen behoefte gehad. Als Jezus hem zo tegemoet treedt, ach, dan heeft hij maar één woord. En dat is mijn Heer en mijn God. Zijt ge dan toch, bent u dan toch opgestaan. En ook voor mij, hebben we dan niet verstoten vanwege mijn ongeloof. Hebben we dan gekend toen ik zo bitter ongelovig was. Toen ik het uitriep, ik zal geen zin geloven. O Heere Jezus, wat een pijn, wat een smart heb ik u daarmee aangedaan. En weet u ondanks tot alles, uzelf aan mij openbaar, aan mij, nog meer dan aan de tien. Dat kan u niet op. O mijn geliefden, ik heb wel eens meer gezegd. Jezus heeft geen voorkeur voor grote zondaren, daar moet u niet aan denken. Maar toch, het is toch wel bijzonder dat en Maria Magdalena, en Petrus en Thomas een apart bezoek van de Heere gehad hebben. Een apart bezoek. Waarom? Wel omdat Maria Magdalena zo bedroefd was dat ze aan de ingang van die spelonk gestorven zou zijn als Jezus niet verscheen had. En dat Petrus zo bedroefd was omdat hij zijn Jezus driemaal verloochend had, dat indien Jezus nog een week gewacht had, Petrus er niet meer geweest zou zijn. En dat deze Thomas zo bedroefd was, omdat hij zo lief had, dat indien Jezus hem op deze wijze niet tegemoet getreden was, hij het nimmer geloofd zou hebben. En nu heeft hij voor deze drie mensen, en voor al degenen die hem niet gezien hebben, maar die hem nogthans lief hebben, deze rijke troost nagelaten. Want u staat er aan het eind van dit hoofdstuk, dan moet u toch ook even uw aandacht op vestigen. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon God. En opdat gij gelovende het leven hebben in zijn naam. Dus nou moet u niet naar huis gaan en uw aandacht allemaal vestigen op Thomas. Want wij hebben Thomas niet gepredikt, maar wij hebben Jezus getracht te prediken in zijn opzoekende liefde voor het verlorene. En u moet u naar huis gaan. En u moet u zeggen, Heere, dat heb u nou hier neergeschreven. Wat u aan Thomas gedaan hebt. Opdat ook ik zou geloven. Dat gij zijt de Zoon van God. En opdat ook ik gelovende het leven hebben. In zijn naam. Daartoe heeft de Heer u dit evangelie vanmorgen willen verkondigen. Zo breekt het geloof door. In het hart van deze bitter ongelovige man. Zo breekt het geloof door tot de eer van God. En nu spreekt hij zelf de andere tien discipelen nog voorbij. Want hij zegt niet alleen mijn Heere, dat wil zeggen mijn meester, mijn gebieder, onder wie opzicht ik mij gewild stel. Maar hij zegt ook mijn God. Hier hebben we een bewijs, als u dat nog wil hebben, dat Jezus God is. Want Jezus heeft niet gezegd, maar zomaar. Dat mag u niet zeggen, want ik ben geen God. Nee, hij heeft hem deze aanbidding laten welgevallen, want het was zo. Ja, hij heeft het zelf van Thomas geopenbaard, dat hij God was, mijn Heer en mijn God. Hij zegt, mijn, ja, dat zeggen we allemaal. Als Christus zich in ons leven openbaart, nu niet meer door ons te laten zien, want dat is ook waar. Hij heeft Thomas niet geprezen, hebben we er wel eens erg in gehad. Hij zegt niet, Thomas, groot is uw geloof. Dat zegt hij niet. Nee, hij geeft hem eigenlijk nog een lichte bestraffing na. Hij zegt, ja Thomas, omdat je nou gezien hebt, daarom heb je geloofd. Maar zalig zijn die niet zullen gezien en nogthans geloofd hebben, hoort u het wel. Hij vond het helemaal niet zo'n groot geloof. Dat geloof van die Canaanezen en dat geloof van die hoofdman was veel groter. Was veel groter. Die hebben het niet gezien en toch geloofd. Maar Thomas moest eerst de wonden zien. En zijn handen erin leggen. En dan zegt hij, dan zal ik geloven. En nu is dit de laatste zaligspreking uit Jezus' mond. Mijn Heer en mijn God, zalig zijn. Zijn de voortaan die niet zullen zien. En die nogthans zullen geloven. Ja, want dat mijn Heer en mijn God, dat wordt ook nu nog herhaald. Door alle mensen die God waarachtig hebben lief gekregen. Die naar God hongeren en dorsten. Die met de last van hun zonde, waaronder ook hun ongeloof, gebukt over de wereld gaan. Zo menigmaal als hij zijn woord voor u ontslaat. En naar de duisternis hij de wolken wegvaagt. En de sluier over zijn werk wegneemt. En hij het vriendelijk licht van zijn genade u openbaart. Dan zijn er in het leven van al Gods kinderen van deze tijd. Dat ze niet zien, dat wil zeggen met hun ogen. Maar dat ze toch mogen geloven. En dat ze net als Thomas zegt. U bent toch mijn Heer. En u bent toch mijn God. Want bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood, mijn vlees en al drukt dan het kruis. Al is het dan alles anders als dat ik gedacht heb. Dan zult u toch zijn voor mij. Mijn rots en mijn deel. En mijn eeuwig goed. Mijn Heer. En mijn God. En juist dat mijn. Dat vernedert ons. Dat doet ons in het stofbaar. Dat brengt ons in het niet voor God. Dat doet ons onszelf kennen als een arme verachtelijke worm. Maar dat doet ook onze zielen opklimmen tot God. Die vereniging, dat persoonlijke, dat mijn Heer en mijn God nu zonder zien, toch geloven. O, was eerst zo. Geloven omdat ze zagen, zoals het is. Nu is het geloven zonder zien en straks wordt het geloven en zien. Dan zijn we bij Jezus. Eeuwig. Amen. Heere, wil ons ook zo door uw heilige geest ontdekken aan de kwaal van ons hart. Opdat we ook zo zouden mogen geloven. Nu niet meer omdat we u zien, maar omdat we u aanschouwen door het geloof. In uw woord. Als de opgestane levensvorst, die zich over arme en ellendige ten nederbuigt, wil uw woord vervullen, dat u gesproken hebt voordat u van ons scheiden ging. Ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Doe ons zo getroost onze levensreis voortzetten, totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. En voor eeuwig onze vinger mogen leggen in de tekenen van uw nagel. En onze hand mogen steken in uw zijde. Niet meer om overtuigd te worden van de waarheid der zaak. Maar om in eeuwige aanbidding u daarvoor te danken. Omdat u ons schoon kocht met uw bloed. Laat dit de overdenking en de ervaring van onze zielen mogen zijn. Op dit paasfeest, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu nog zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Het gode blijde psalmen aan verhoogd. Verhoogd voor hem de baan dat al wat leeft hem eert. Bereid de weg in hem verblijft die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Het tweede volk, het tweede vers van Psalm 68. Thank you.
liefde gaat dan geen vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.